Vandaag wil ik het dus hebben over de rol van concentratie in onze beoefening en ook hoe we dat kunnen inzetten ter ondersteuning van de Vipassana meditatie. Het is slechts een introductie tot het onderwerp concentratie, omdat het een enorm veelomvattend onderwerp is. En vandaag wil ik beperken tot wat relevant is voor onze alledaagse Vipassana meditatie, zeg maar. Dus daarmee bedoel ik buiten een retraitezetting om. En het Pali-woord voor concentratie is samadhi. Het wordt ook wel vertaald met samengebrachte geest of in het Engels collectedness of mind. En samadhi is een integraal onderdeel van het boeddhistische pad. Want het is een van de 8 stappen van het edele achtvoudige pad. Het is de laatste stap. En binnen de Vipassana-traditie hier in Nederland wordt er eigenlijk niet zoveel aandacht aan samadhi gegeven. Maar ik denk dat het wel nuttig kan zijn om er wat over te weten en eventueel op een simpele manier concentratie in je meditatiebeoefening op te nemen. Want het kan ondersteunend werken juist voor de Vipassana. En in een van de suttas van de Boeddha, de leerredes, de Magga Vibhanga Sutta in de Samyutta Nikaya, legt hij uit wat wijze concentratie is in het kader van het edele achtvoudige pad. En daar beschrijft hij diepe concentratiestaten, die jhanas worden genoemd, waarbij de mediteerder geabsorbeerd is in het meditatieobject. En die diepe concentratie kun je bereiken door bijvoorbeeld voor langere tijd de aandacht op één object te houden. Bijvoorbeeld de adem bij de neus, te observeren. Maar het vergt voor de meesten van ons wel een lange retraite om deze superdiepe staten van concentratie te bereiken. Als we er al komen, want niet iedereen heeft er zeg maar, dus aanhalingstekens aanleg voor. En die diepere vormen van concentratie, die absorptiestaten, daar wil ik verder niet op ingaan vanavond. Want dat is niet heel praktisch voor onze dagelijkse meditatiebeoefening. Maar ik wilde het wel even aanstippen, omdat ik het belangrijk vind om te noemen wat de Boeddha nou eigenlijk onder juiste of wijze concentratie verstaat. En daarnaast wil ik ook aanstippen dat we ook zonder die absorptiestaten verlichting kunnen bereiken. Want voor mij was dat wel een vraag toen ik er hoorde over dat juiste concentratie of wijze concentratie in het kader van het achtvoudige pad die absorptiestaten zijn. Van heb je die absorptie dan ook wel echt nodig om verlicht te raken of niet? En ik kwam erachter dat er meerdere paden zijn binnen het boeddhisme naar verlichting. Eentje gaat via die absorptiestaten en de ander gaat via directe vipassana. En je hebt altijd vipassana meditatie nodig om verlichting te bereiken. Want zonder inzicht, hè, vipassana inzicht, in de werkelijkheid wordt het lastig. Dus ook als je dus de jhanas bereikt, die diepe concentratie, dan heb je nog steeds vipassana nodig daarna. En als je direct vipassana meditatie doet zonder de formele concentratiebeoefening, dan heb je ook enige mate van concentratie nodig. Alleen hoeft dat niet per se die hele diepe vorm te zijn. Een minder diepe vorm is daarvoor al voldoende. En die wordt op een natuurlijke manier eigenlijk ontwikkeld als je vipassana meditatie doet. En dat is eventjes ter verduidelijking en achtergrond. En mocht je daarin geïnteresseerd zijn of je dat afvragen, dan blijf je niet met vraagtekens zitten. Naar de beoefening van een lichtere vorm van concentratie, dus niet die allerdiepste, kan onze vipassana beoefening wel ondersteunen. Gewoon in onze alledaagse beoefening, dus buiten een retraitezetting om, bedoel ik daarmee. En zelfs als we nog nooit formele concentratie hebben beoefend tijdens meditatie, dan kennen we waarschijnlijk allemaal wel staten van concentratie uit het dagelijks leven. Zoals opgaan in een taak bijvoorbeeld. Zoals een chirurg tijdens een operatie of een sporter tijdens een wedstrijd. En ik heb zelf ooit een baantje gehad, een tijdelijk baantje in een laboratorium voor oorstukjes, waar ze oorstukjes voor gehoorapparaten maakten. En ik moest daar werken met hele kleine, pieterpeuterige onderdeeltjes. En bijvoorbeeld die kleine oorstukjes lakken of er op een mini-formaat een letter inlezen met een apparaat. En dat vergde best wel veel concentratie. Ik raakte best wel geconcentreerd. Ik vond het ook heel erg prettig werk om te doen door die concentratie. En ook kunnen we door vipassana meditatie concentratie ervaren. En dat wordt dan moment tot moment concentratie genoemd. In de Pali is dat kanika samadhi. Want als we vipassana beoefenen, dan zijn we ons van moment tot moment gewaar van de objecten. En als er nog maar weinig onderbrekingen zijn tussen de objecten en de opmerkzaamheid eigenlijk wat meer continu is geworden, dan is er eigenlijk heel veel concentratie aanwezig in de geest. En dat gaat eigenlijk vanzelf als je de Vipassana beoefent. En we kennen misschien allemaal wel gevoelens van een bepaalde kalmte of sereniteit tijdens onze meditatie. En dat is dan een aanduiding dat er wat concentratie aanwezig is in de geest. Dus we kunnen de Vipassana, de inzichtmeditatie en de concentratiemeditatie niet helemaal los van elkaar zien. Want als we Vipassana beoefenen, dan bouwen we ook concentratie op, ook al is het niet onze hoofdfocus. En als we concentratiemeditatie beoefenen, dan hebben we ook een bepaalde mate van opmerkzaamheid nodig om de aandacht op het object te houden. En daar zal ik nou wat meer over vertellen. Want bij concentratiemeditatie focussen we ons op één object. En in sommige stromingen kan dat een kaarsvlam of een mantra zijn. Maar het boeddhisme zoals we dat hier beoefenen, het Theravada-boeddhisme, is een van de meest gebruikelijke objecten, de adem bij de neusgaten. Want ook in het Theravada-boeddhisme zijn er stromingen die meer concentratie gebruiken. En binnen het Theravada-boeddhisme gebruiken alle stromingen de Vipassana-meditatie, maar sommige richten zich eerst op concentratie. De meeste stromingen die gaan echter uit van direct van Vipassana-meditatie. En de loopmeditatie zoals we die hier doen, is ook een vorm van concentratiemeditatie. Want we richten onze aandacht telkens op de sensaties in de bewegende voet en gaan in principe niet in op andere dingen die langskomen. We focussen telkens weer terug naar die voet. En als we concentratiemeditatie willen toepassen tijdens zitmeditatie, dan kunnen we ons focussen op de adem. En dat kan je doen of bij de neusgaten, dus waar de adem de neus inkomt, of in je buik- of borstgebied, zoals je dan misschien al gewend bent van mediteren als je mediteert. En het is natuurlijk zo dat als je dat doet, je aandacht volledig op de adem richten, op welke plek in het lichaam je dan ook gekozen hebt, komen er ook natuurlijk diverse andere objecten op. Dat zijn we wel gewend natuurlijk. Gedachten, lichaamssensaties, geluiden, wat het dan ook is. En bij Vipassana gaan we dan als het ware mee in de stroom van objecten. En laten we ieder object er zijn zoals het zich voordoet, tot er een ander object is wat meer op de voorgrond treedt weer. En bij concentratie is er een korte erkenning van wat er is opgekomen, maar dan gaan we wel direct weer terug naar de adem. En dat doen we telkens weer opnieuw. Ook als dat betekent dat we meerdere keren per ademhaling de aandacht moeten terugbrengen. En Rasmussen en Snijder, dat zijn twee meditatieleraren die een boek hebben geschreven over concentratiemeditatie. Die zeggen, het ingenieuze van het concentratiedeel van het boeddhistische pad is dat het ons vermogen opbouwt om ons gewaarzijn te focussen in plaats van ons gewaarzijn continu te laten afleiden. En concentratie is niet iets strengs. Het is niet je vastbijten in je object en als een soort pitbull met al je kracht en het niet meer loslaten. Want veel mensen denken dat het echt enorm veel energie en streven kost om je te concentreren, maar dat is een misvatting. Want juist dat streven, je vastbijten of te veel energie aan de dag leggen, dat werkt averechts bij concentratiemeditatie. Want het is juist, concentratie is juist open en zacht en vriendelijk en zelfs vreugdevol. Het zijn, vreugdevol zijn met je object. Dus wat belangrijk is dat je je op een ontspannen manier en op een vreugdevolle manier inzet. Je op je gemak voelen met je object. Je object is eigenlijk een soort toevluchtsoord of een rusthaven waar je telkens naar terugkeert. En er zijn een aantal sutta's, dus de boeddhistische leerredes, zoals de Upanishad Sutta, waarin staat omschreven dat de ondersteunende factor voor het opkomen van concentratie geluk is. Als geluk aanwezig is, kan concentratie opkomen. Dus het is daarom belangrijk om op een ontspannen manier te beoefenen, waarbij de vreugde van de beoefening naar boven kan komen. Er is ook een meditatielerares, Kate Moonding, die zegt, als we te hard proberen, als we aan het streven zijn naar een geconcentreerde geest, verliezen we onze kalmte, ontspanning en innerlijke stilte en eindigen we gespannen. Dus het gaat erom dat we inzien dat het plezierig is om te zijn met het object. En je hoeft even helemaal niets anders dan met je aandacht op het gekozen object te zijn. Want de rest mag je loslaten. En dat kan eigenlijk heel erg fijn zijn. een van de eerste keren dat ik een retraite deed gericht op concentratie ontwikkelen. Toen begon ik me eigenlijk te realiseren dat ik me even geen zorgen hoefde te maken over allerlei alledaagse dingetjes waar ik me normaal zorgen over aan het maken was. Ik hoefde er niet eens opmerkzaam op te zijn. Ik mocht het gewoon allemaal even aan de kant zetten en even laten gaan. En dat gaf op dat moment voor mij een hele fijne ontspanning. Maar het kan ook juist een oefening worden in laten gaan. Want telkens laat je dat gaan wat er opgekomen is. En soms kan het ook een heel aantrekkelijke gedachtenstroom zijn bijvoorbeeld. Of een fijn geluid of zo. En ook die gaan we niet volgen als we concentratie beoefenen. En we zullen er dus telkens onze aandacht van af gaan halen. En terugbrengen naar het object. En dat is de ene keer makkelijker dan de andere keer. En de Thaise woudmeester Ajahn Chah die zegt: als je een beetje laat gaan, zal je een beetje geluk ervaren. Als je veel laat gaan, zal je veel geluk ervaren. Als je volledig laat gaan, zal je vrij zijn. Maar wat heb je er nou aan om concentratiemeditatie te beoefenen? Nou, ten eerste geeft het kalmte. De geest wordt rustiger, waardoor we makkelijker kunnen zien wat er opkomt in de geest. Net zoals in een vijver het zand omgewoeld wordt, dan kan je niks meer zien. En als het zand weer gaat liggen, kun je ineens helder zien. En dat is het verschil tussen een geest die niet geconcentreerd is en een geest die geconcentreerd is. Dus we kunnen de concentratie inzetten om de geest wat kalmer te krijgen. En dan vervolgens de opmerkzaamheid, ons weer openen met vipassana voor alles wat opkomt. En met opmerkzaamheid kunnen we dan beter zien wat er zich in de geest afspeelt. Het zand is dan een beetje meer gaan liggen en we hoeven niet meer eerst opmerkzaam te zijn op al die zanddeeltjes in de geest. En niet dat daar overigens wat mis mee is hoor, want ook dat is een hele waardevolle manier van beoefenen die ons helpt om te zijn met wat er opkomt. Ook als er wel veel onrust of veel zand is, om daar ook mee te kunnen zijn. Dat is heel waardevol om dat te kunnen en die vaardigheid te hebben. Maar toen ik net begonnen was met mediteren, was ik een keer op een meditatiedag, of het was misschien een avond, dat weet ik niet meer. En we hadden eerst de loopmeditatie gedaan en daarna de zitmeditatie. En de begeleider vroeg hoe we het allemaal hadden ervaren. En iemand merkte op, precies wat ik ook had opgemerkt, dat het lopen als het ware de ergste onrust in de geest wat tot bedaren had gebracht. En daardoor hoefde daar niet meer mee gedeeld te worden tijdens het zitten. En tijdens zitten was er daardoor meer kalmte. En ik denk dat het komt doordat tijdens de loopmeditatie de geest al iets wat geconcentreerd raakt. Aangezien de manier waarop we de loopmeditatie doen een vorm van concentratiemeditatie is. En dat wil ik dan vanavond met jullie uitproberen. Hè? Straks misschien eerst lopen en daarna zitten. En omdat het lopen al een concentratiemeditatieoefening is, kan het nuttig zijn om op te merken hoe dat dan invloed heeft op het zitten. Je kunt de concentratie ook nog voor meer dingen inzetten. Naast het helderder zien en de rust of kalmte die op kan komen. Want soms kan je het gebruiken om te gaan met de hindernissen. En de 5 klassieke hindernissen zijn verlangen, aversie, slaperigheid, rusteloosheid en twijfel. En op sommige momenten kan het namelijk nuttig zijn de aandacht simpelweg van de hindernis af te halen en op de adem te richten. Het is een van de vaardige manieren om te gaan met de moeilijke dingen die opkomen. En het is zeker niet altijd een goed idee, dat wil ik er ook gelijk bij zeggen. Want het kan ook een kop in het zand steken techniek worden. Het is altijd goed om voor jezelf na te gaan wanneer je je kop in het zand steekt en wanneer je vanuit wijsheid ervoor kiest om je aandacht van die hindernis af te halen en op de adem te richten. Bijvoorbeeld op het moment dat we overweldigd worden, kan het wel helpend zijn. Denk aan als je boos bent. Dan is het vaak het advies om dan tot 10 te tellen voor je iets doet of zegt. En het inzetten van zo'n concentratietechniek komt eigenlijk op hetzelfde neer. Je laat je aandacht even af van wat er zo overweldigend is, waardoor het op de achtergrond tot bedaren kan komen. En vervolgens kun je er eventueel wel met opmerkzaamheid naartoe om het aan te gaan. En naast het omgaan met de zogenaamde geestelijke pijn, zoals bijvoorbeeld die boosheid, kan het ook een manier zijn om met lichamelijke pijn om te gaan. Want soms is pijn gewoon pijn. Hè? Die zal blijven hoe je ook gaat zitten of liggen of wat je ook gaat doen. Je bent eventueel waarschijnlijk bekend met de pijn die op is gekomen. Je weet dat het je lichaam niet schaadt als je in dezelfde houding blijft zitten bijvoorbeeld. En in die gevallen kan de concentratiemeditatie helpen om te gaan met de pijn en ook de pijn soms zelfs te verzachten. Het kan een heel verzachtend effect hebben op de pijn. Toen ik in Myanmar aan het mediteren was, kreeg ik op een gegeven moment ook een vrij heftige voedselvergiftiging. En ik voelde me echt heel erg ziek. En ik besloot maar gewoon op mijn adem te gaan letten bij de neus. En dat was mijn meditatieobject. En dat kalmeerde eigenlijk mijn hele algehele gevoel van malaise. En het zieke gevoel nam daardoor wel iets af. Het ging niet volledig weg, ik was niet opeens beter of zo. Maar het lichaam en de geest kalmeerden en kwamen weer wat meer in balans. Maar als je de concentratiemeditatie gaat gebruiken om door pijn heen te zitten, hè, die je lichaam gaat schaden, dan is dat weer geen goed idee natuurlijk. En je kan bijvoorbeeld kniepijn krijgen tijdens zitmeditatie. En daar kun je waarschijnlijk wel eventjes mee zitten voor je knieschade toebrengt. Maar als je echt geconcentreerd raakt, is het gemakkelijk om er door te lang mee te blijven zitten, waardoor er wel schade ontstaat. En dan is het zeker niet wijs om de concentratiemeditatie te gebruiken, maar dan kun je beter opmerkzaam blijven op wat goed is voor je lichaam op dat moment. Er is altijd wijsheid nodig om te bepalen wanneer het wel en wanneer het niet een goed idee is.